Goedenavond, gemeente en gasten, allemaal hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Boer uit Rhenen zal voorgaan. De organist is vanavond Bernard van Beek. Dan iets over de bloemen en plantengoed, want vanochtend is als goed van de gemeente een plant naar mevrouw Timmer Gaasbeek gegaan. En iets over de voorbereidingen voor de gezamenlijke dienst, want aanstaande Hemelvaartsdag hopen we als 3 Heterense kerken samen met het dorp een dienst te hebben als start van het openingsweekend van Hart van Heteren. Verschillende gemeenteleden zijn al druk bezig met de concrete voorbereidingen voor de dienst, maar ook voor het douwtrappen en voor het gezamenlijk ontbijten. Maar tegelijk ligt hier ook een taak in voor ons allemaal, want we vragen u, wilt u concreet meebidden om een zegen over deze voorbereidingen? Laten we samen bidden dat we een gezegende dienst uit Gods hand mogen ontvangen. Voor onszelf, voor de mensen die we misschien mee gaan nemen, voor de gemeentes, de 3 gemeentes, maar zeker ook voor het dorp. Dan iets over de collecten in deze dienst. Die zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. En de diaconale collecte is dan bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Dit is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, TBS-gestelden en hun familieleden. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte is van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande Psalm 118, vers 11 en 12 uit de Oude Berijming. Wens u alle hier in de kerk en die thuis meeluisteren of kijken via kerkomroep een rijk gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Goedenavond, de gemeente, fijn u en jullie hier zo vanavond te mogen ontmoeten in deze dienst. Wij gaan opnieuw met elkaar zingen. Het zijn allemaal psalmen en liederen vanavond over de opstanding, over het leven uit de dood. Wij zingen psalm 115 vers 9 uit de oude bereiding. In stille graf zingt niemand Heren lof. Leiden op deze avond ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij de oude berijming psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe, zal hij ons geleiden. Psalm 48 vers 6. We mogen in verbondenheid met vele andere christenen op deze wereld, in verbondenheid met hen die nu bij Christus mogen zijn, die in dat geloof ons zijn voorgegaan, belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken met mij in zijn en haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, de vergeving van mijn zonden, de wederopstanding van mijn lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zo hebben wij het zojuist beleden, Heere God. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Dat mag uw kerk, uw gemeente, zondag aan zondag belijden. En daarmee voegt uw gemeente zich in de traditie van de kerk der eeuwen. Maar Heere God, wat staat dit onder kritiek? Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Wat zijn er allerlei andere geluiden die klinken, die ook niet aan christenen voorbij gaan, soms zelfs christenen beïnvloeden. Maar Heere God wil vanavond door de verkondiging duidelijk maken dat het zonder dit stukje niet kan. Dat ook dat er helemaal bij hoort. Dat het niet maar is alleen een voortleven van de ziel. De ziel die eeuwig voortbestaat. Maar dat het lichaam er helemaal bij hoort. En dat ook helder mag worden vanavond in de verkondiging waarom. Dat dat niet een bijzaak is, maar dat dat heel wezenlijk is. Dat de wederopstanding van het lichaam. En wilt u zo mij helpen als ik probeer dat uit te leggen? Wilt u daarmee mij ook vervullen met uw Heilige Geest om dat te kunnen doen? Wilt u de gemeente helpen in het luisteren? Wilt u ieder helpen die hier een taak heeft? De koster, de organist, de broeders van de kerkenraad, degene die de collecte mag doen. Zegent u de gemeente in het zingen van de psalmen en gezangen, in het luisteren naar uw woord. Wij bidden u ook om een zegen voor de mensen die met ons verbonden zijn, nu of later. Wat wonderlijk dat u niet aan een plaats bent gebonden en dat u ook niet aan tijd bent gebonden. En zo bidden wij u zo om een zegen voor de mensen die nu of later de dienst beluisteren. Maak het zo tot een goed uur en laat er voor ieder van ons vanavond iets bij mogen zijn. En dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Gemeente van Christus, iets wat mij altijd in verlegenheid brengt is, en dat kom ik ook binnen bij kerkmensen tegen, ook wel eens op uitvaarten. Ik heb inmiddels behoorlijk wat uitvaarten geleid en ook bij kerkelijke mensen hoor ik dan soms weer toespraken van kinderen. Dan is een geliefde overleden en ik had het pas nog, toch gelovige mensen die dan zeggen, maar is een sterretje in de lucht. Of wat ook wel heel veel voorkomt, ook bij kerkelijke mensen, dat ze niet meer in de lichamelijke opstanding geloven. Ja, dat kan helemaal niet, maar wel in een voorbestaande ziel. En ik voel me altijd wat in verlegenheid, dan denk ik, ja, hoe zit dat nu? Lichamelijke opstanding, we beleiden dat met de 12 artikelen. Maar ja, is dat zo belangrijk? Een voorbestaande ziel is toch ook prima? Ik denk, het is goed om me daar eens in te verdiepen. En ik hoop dat iets duidelijk mag worden. Het is best een pittig onderwerp. Dat er iets duidelijk van mag worden vanavond. Dat dat heel wezenlijk is. Dat het niet alleen maar gaat om een voorbestaan van de ziel. Maar dat het lichaam er helemaal bij hoort. Ik hoop dat daar iets van duidelijk mag worden. Ik lees twee gedeelten. Handelingen 1, vers 1 tot en met 3. En 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20. Eerst Handelingen 1, vers 1 tot en met 3. Handelingen 1, vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had en was opgestaan, dan gaat hij niet direct naar zijn vader, maar dan is hij nog 40 dagen hier. En dan staat er, hij heeft zich gedurende die 40 dagen levend aan hen vertoond. Met vele onmiskenbare bewijzen, waarbij hij door hen gezien werd. En over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dus Jezus gaat niet rechtstreeks naar de hemel. Er zijn vele bewijzen. Hij wil laten zien dat hij leeft. 1 Korinthe 15. Vers 1 tot en met 20. Waarin de apostel Paulus met verve de lichamelijke opstanding verdedigt. En hij is heel radicaal. Het is alles of niks. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonde overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. En dan gaat hij eerst mee, Paulus, in die redenering van die Korintiërs. Die zeggen dat lichamelijke opstanding niet kan. Daar gaat hij eerst in mee in die redenatie, wat dat voor gevolg heeft. Als nu van Christus gepreekt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. En dan jubelt Paulus het uit. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. We gaan eerst met elkaar zingen. Gezang 219, vers 2, 5 en 6. Christus onze Heer is voor ons gestorven en hij daalde neer in het doodsgebied, deed de dood niet in de nieuwe morgen. 2, 5 en 6 van gezang 219. Thank you. gegroet. Daar heb je dat woord eersteling van vers 20 uit 1 Korinthe 15. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Ik lees de tekstwoorden 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En een soort kapstok. Drie woorden die gelden voor die Korintiërs. Ze zeggen de lichamelijke opstanding is onmogelijk, is onnodig en onwenselijk. Onmogelijk, onnodig en onwenselijk. En Paulus brengt daartegen in, het is wel mogelijk, het is nodig en het is meer dan wenselijk. Gemeente van Christus, vergis je niet. Als hij al opstond, dan was het met zijn lichaam. Als niet de afbraak van de cellen omkeerbaar was, als niet de moleculen elkaar konden terugvinden, als er geen nieuw vuur is in de aminozuren, dan valt de kerk. Laten we geen grappen met God maken, met metaforen, gelijkenissen, analogieën, idealen. Laten we niet heen draaien om de bovennatuurlijke werkelijkheid, niet van het paasgebeuren een ideaal te maken of een soort gelijkenis, een souvenir uit vergeten goedgeloviger tijden. Laten we de hoofdingang nemen. Laten we het wonder laten. Zodat we niet ooit in een ondenkbaar uur ons moeten schamen voor het wonder en overdonderd worden. Dit zijn een paar coupletten uit de 7 coupletten van het beroemde Amerikaanse gedicht The 7 Stanzas at Easter, de 7 coupletten met Pasen van John Updike. Vertaald ook onder andere door Gijsbert van der Brink, misschien heb je wel eens van gehoord, hoogleraar in de theologie. Deze coupletten. Het is goed voor mij om als dominee dat gedicht regelmatig te raadplegen. Want het maakt korte metten met de gedachte dat lichamelijke opstanding niet kan. Dat gedicht is heel radicaal. Pasen gaat over lichamelijke opstanding of het gaat er niet over. Heel radicaal, geen grijs gebied. Het is of het een of het ander. En dat is goed dat ik me dat als voorganger voor ogen houd, want ik word er regelmatig mee geconfronteerd, ook binnen de kerk. Ik weet niet hoe het hier is. Ook bij christelijke, nou, die zeggen dominee, maar dat, ik heb het verschillende keren meegemaakt, bij trouwe kerkgangers, ja, maar als u bij het graf zegt, ik geloof de wederopstanding van het lichaam, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè. Dat is natuurlijk onzin. Ja, onze ziel, die komt bij God in de hemel. Dat is onze troost. Maar die lichamelijke opstanding, dat kan natuurlijk helemaal niet. En dan weet je natuurlijk, dat is natuurlijk ook niet meer de situatie. Ja, wat moet je dan zeggen? Ja, dan weet ik op dat moment ook niet zo heel veel te zeggen. En ik vond het voor mezelf ook een uitdaging om dus de Bijbel erin te raadplegen. Waarom is dat nou zo belangrijk? Is dat dan zo wezenlijk? Maar mag ik het eens vanavond aan u en aan jullie vragen? Vindt u het nou zo belangrijk? Of is het misschien voor u voldoende dat je zegt, ja, maar het is toch wel voldoende dat mijn ziel voortleeft en bij God is? Dat is trouwens ook een van de gedachten. Hè? Dat staat zo trouwens ook in de catechismus. Dat onze ziel terstond bij Christus is. Hè? Dan zegt ook de catechismus er nog bij dat op de jongste dag het lichaam verenigd wordt met de ziel. Maar ook in de kerk is nog wel eens heel erg de nadruk komen te leggen op dat onze ziel naar de hemel gaat. En je zou kunnen zeggen dat is slechts een tussenstation. Het gaat uiteindelijk om de vereniging van lichaam en ziel. Die John Updike heeft dezelfde radicaliteit als Paulus in 1 Korinthe 15. Paulus zegt, zonder geloof in de lichamelijke opstanding ben je geen christen meer. Dat is nogal wat. Zou u dat zomaar durven te zeggen op huisbezoek tegen iemand die alleen maar in een voorbestaande ziel gelooft? Zou u durven te zeggen, nou dan ben je dus geen christen meer. En misschien zeg je, ja maar is dat nou zo belangrijk? Kijk, ik weet dat ook niet zo precies, zegt u misschien. Ja, kerst is natuurlijk heel belangrijk dat God mens werd. En het kruis, ja, daar leef ik helemaal van. Dat hij voor mijn zonde gestorven is en we leven toen naar het Pinksterfeest. En hemelvaart, dat hij voor ons bidt en het werk van de Heilige Geest. En aan het einde van mijn leven hoop ik natuurlijk dat ik in de hemel kom. Maar of dat nou zo belangrijk is, dat een lichamelijke opstanding. Ja, het zou zomaar een gemeentelid hier ook kunnen zijn hoor, uit Heter. Ik zou er niet gek van opkijken. Want het komt heel veel voor, die gedachte. Wat maakt dat uiteindelijk nou voor mijn geloof uit? Wat doet er dat nou uiteindelijk? Dominee, is dat niet allemaal... daar ga je er allemaal niet veel te diep op in. Dat is toch niet belangrijk? Paulus is heel radicaal. John Updike is heel radicaal. Kijk... Als je zo denkt, zoals ik net zei, dan zit je heel dicht aan tegen die christenen in Korinthe. Want die christenen in Korinthe, ja, het waren christenen. Maar de lichamelijke opstanding van de doden, dat paste er niet bij. Dat was voor hen echt een groot probleem. In drie opzichten. Die noem ik. Het eerste, onmogelijk, onvoorstelbaar. Het past helemaal niet in hun wereldbeeld. Dood is toch gewoon dood? En je hoort het mensen ook wel eens zeggen, er is nog nooit iemand teruggekomen. Kun jij geloven dat die graven, ik stond toen straks, liep ik hier even. Geloof jij nou echt dat die graven open gaan? Wel nee man, dat kan helemaal niet. Dood is gewoon dood. Einde van alles. Voor die Korintiërs was het een compleet onvoorstelbaar idee. En tweede, het is ook helemaal niet nodig. De lichamelijke opstanding uit de doden. Dat is helemaal niet nodig. Het gaat erom, dat was de gedachte, dat was Grieks gedachtegoed, dat ook die christelijke gemeente was binnengeslopen. En misschien toch ook wel langzamerhand onze kerk binnen is geslopen. Het gaat erom, en dat is heel vroom, hè? Dat is heel vroom. Dat God onze zielen redt uit deze boze wereld. Nou, dat vinden we toch geweldig als iemand dat zou beleiden. Op huisbezoek. Dat mijn ziel gered wordt uit deze boze wereld. En dat mijn ziel opgenomen wordt in de hemel. Nou, dan zijn we toch blij, hè? Als iemand dat zegt. En die Korintiërs zeiden, ja, want dat lichaam, dat is niet meer nodig. Je lichaam, dat heeft dienst gedaan als een tijdelijk huisje voor je ziel. Maar dat lichaam, dat is nu volkomen overbodig. En het derde is, het is ook heel onwenselijk. Een lichamelijke opstanding uit de doden, dat is zoiets unieks, dat is zoiets ongehoords. Alles wat je dacht te weten over leven, dood, over leven na de dood, dat zouden wij dan moeten herzien, Paulus. Nou, wij weten allemaal hoe moeilijk het is om bepaalde denkbeelden te herzien. Dat valt niet mee voor ons. Dat was dus ook voor die Korinthiërs. Het is heel onwenselijk. Ik kan me voorstellen dat die bezwaren van die Korinthiërs ons helemaal niet zo vreemd voorkomen dus. Onvoorstelbaar. Laten we maar eerlijk zijn, onvoorstelbaar is het toch ook voor ons. En misschien ook wel onnodig. Bij God in de hemel zijn. Iets geestelijks, iets spiritueels. Nou, mijn lichaam, dat kan daarin best gemist worden, onnodig. En misschien ook wel ongewenst. Want dat heeft ook wel iets engs, hè. Zat ik net nog even aan te denken, dat heeft ook wel iets engs, hè. Het idee dat bijna het onmogelijke met dat graven geopend worden. Dat is ook wel een beetje eng. Paulus, die is dus heel radicaal. En zijn strategie bestaat uit twee stappen in 1 Korinthe 15. Eerst, en dat was ook echt iets van die tijd, gaat hij de consequenties verkennen van het standpunt van die Korinthiërs. Hij gaat met hen discussiëren, hij gaat redeneren. Dat gebeurde wel meer in die tijd. Dat was ook een bepaalde manier van debatten voeren, zeg maar. Zoals sommigen, vind ik trouwens wel heel boeiend, ik noemde die Gijsbert van de Brink. Dat vind ik dan altijd wel heel boeiend. Dat is ook een theoloog die soms het publieke debat dan als christen daaraan deelneemt. En nou, dat is ook wel mooi dat mensen ook met verstandelijke argumenten het christelijk geloof verdedigen. Dus die manier van redeneren, dat was ook iets in die tijd. En wat zegt hij dan? Nou, stel je voor dat het zo is, hè, dat er aan het einde van de tijden geen opstanding van de doden is. Nou zegt hij, dan is ook Christus niet opgewekt. Dan geloven jullie dus in een dode Jezus. En als Christus niet opgewekt is, ja, dan zeg ik niet meer aan de gemeente, dan kunnen we naar huis gaan. Want wat zegt hij hier in vers 14? Dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan ben ik vanavond niet meer dan een leugenaar, een valse getuige. Want dan heb ik hier vanavond van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt en hij is helemaal niet opgewekt. Dan ben ik dus, dan is dominee Boerens een grote leugenaar vanavond. Immers als de doden niet opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt. En dan is jouw geloof, je hebt misschien vooraan hier in de kerk gestaan, belijdenis gedaan, het is waardeloos, het is zinloos, jouw geloof. En nog erger, je bent dan nog in je zonden, je bent dan niet vergeven. Ik heb vanmorgen in Bemmer het avondmaal mogen vieren. Het is allemaal onzin, zinloos. Even in die redeneringen van Paulus. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Ze hebben te vergeefs geloofd. Ik ken heel wat mensen in mijn familie, mijn opa die heel gelovig was, die op God vertrouwd hebben, die een voorbeeld waren. Ze zijn allemaal verloren, zegt Paulus. Als je ervan uitgaat dat er geen lichamelijke opstanding van de dood is. En dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. U ziet het hoe radicaal Paulus is. Dan kan ik mijn toch wel opbergen. Weet je wat je dan moet doen? Heel veel kerken worden besloten. Dan zou ik zeggen, ga hier een mooie fitnessruimte maken van deze kerk. En ga hem daarvoor gebruiken. Of voor culturele dingen. Dan kun je de kerkdeuren voor de kerkdiensten op slot doen. Dat heeft dan geen enkele zin meer. Dan hoeft u ook nu geen dominee meer te gaan beroepen. Dat is allemaal niet meer nodig. Paulus is heel radicaal. Waarom nou eigenlijk? En ik merk ook in de werkgemeenschap van Bemmel daar heb ik, ja, ik wil altijd respectvol over collega's praten, maar daar hebben we behoorlijk wat vrijzinnige collega's hier in de regio. Die dit puur gezwam vinden. En die zeggen, dat is natuurlijk allemaal niet waar, hè? Het is alleen maar geestelijk. En die zouden zich, als ze hier in de kerk zijn, zouden ze zich ergeren aan dat ik met die John Opdijk zou beginnen. Want ik heb ook wel eens daar eerlijk verteld binnen de werkgemeenschap dat ik nog in de lichamelijke opstanden geloof. Dan zeggen sommigen, geloof jij? Zeg dan een collega, dominee Boer, jij gelooft toch niet meer dat geloof van jouw oma? Ja, dat wordt dan soms gewoon gezegd. En waar doen we moeilijk over? Het gaat om een voorbestaan van de ziel bij God. Maar Paulus is het er gewoon niet mee eens. En gemeente, ja, toch heeft Paulus voor mij meer gezag dan een vrijzinnige collega. We hebben eerlijkheid nodig. Er wordt in 2024 van alles geroepen over het leven naar de dood. Je hoeft maar bij de tandarts te zitten en een tijdschrift te nemen. Er is volop spiritualiteit, religie, spiritualiteit. Het is allemaal heel erg in. Maar een lichamelijke opstanding. Maar ik wil er een beetje naartoe, gemeente, waarom het nou zo belangrijk is. Paulus, die slaat in één keer in vers 20 een hele andere toon aan. Dan is het niet meer redeneren, dan wordt er gewoon verkondigd. En dat is soms ook in de kerk nodig. Hè? Soms dan is er een moment en dan, dat is ook op huisbezoek, je mag met elkaar in discussie gaan, maar er is, ik zeg wel eens, er moeten wel grenzen zijn. Op een gegeven moment is het verkondiging. Maar nu Christus is opgewekt uit de dood en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En Paulus voert een heleboel getuigen op. Dat vind ik ook zo bijzonder. Kijk, daar viel ook tijdens de voorbereiding van deze preek mijn oog op. Waarom ging de Heer Jezus na zijn opstanding niet direct naar zijn Vader in de hemel toe? Immers, hij had toch alles volbracht? Maar we lazen in Handelingen 1, vers 1 tot en met 3, dat hij nog 40 dagen lang op deze aarde is en dan staat er in Handelingen 1 vers 3. Hij heeft zich levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Hij werd gezien. En hij voert in 1 Korinthe 15 een heleboel getuigen op in die eerste 9 versen. We weten vanuit het Oude Testament dat je eigenlijk al genoeg hebt aan 2 of 3 getuigen. Binnen een rechtbank heb je genoeg, in die tijd had je dan genoeg aan 2 of 3 getuigen. Dan weet je dat de waarheid vaststaat. Maar hoeveel getuigen had Paulus hier wel niet aan? Meer dan 500, want in vers 6 staat al, alleen al dat hij verschenen is aan meer dan 500 broeders tegelijk. En zou je twijfelen? De meeste leven nog, je kunt het ze dus navragen. Nou, stel je nou voor, hè? Ik gebruik dat voorbeeld ook wel eens. Dat er zijn, met name ook in de jaren 90, zijn heel veel boeken over de Tweede Wereldoorlog uitgekomen. En toen leefden er nog een heleboel mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En dan stel je voor dat er in die boeken allemaal gefantaseerd zou worden over de oorlog. Dan denk ik wel dat mensen die dat mee hebben gemaakt, de vinger daarbij zouden leggen. Ja, je geeft dat boek uit. Maar nou, of die feiten wel kloppen. Wij weten hoe het gegaan is. Wij weten hoe het gebeurd is. Je zou het hen als het ware nog na kunnen vragen. Nou zegt Paulus, je kunt het ze zo navragen. De meesten zijn nog in leven. Ze hebben hem levend gezien. Dus er is geen twijfel mogelijk. En dan denk ik alleen al oprecht in die vrijzinnige collega's. Wat ga je nou ingewikkeld doen? Er zijn toch voldoende getuigen die zijn er toch niet voor niets. Vertrouwen we die getuigen dan niet? Ja, weet je hoe er dan geredeneerd wordt? Ik weet wel welke redenering dan gebruikt wordt. Dan wordt deze redenering gebruikt. Ja, maar dat was het ideaal. Die getuigen die hebben alsof in een droom of in een visioen Jezus gezien. Dat was hun, dat was een wens. Dat was een wens. Ja, zo. Ja, dan kom je er natuurlijk uit. Dus dan redeneren ze, ja, ze hebben Jezus dus niet echt ontmoet. Dat was een ideaalbeeld. Dan denk ik, ja, zo kun je overal uitwerken. Zo kun je overal je aan onttrekken. Hè? Paulus kiest voor het eerste. Hij vertrouwt de getuigen. En ik hoop dat u die getuigen ook vertrouwt. En dat u eraan vasthoudt dat christelijk lichamelijk is opgewekt. En dan gaan we even terug. En dan hoop ik, en dat is mijn doel eigenlijk, dat voor u, en dan gaan we richting het einde van de preek werken, dat nou duidelijk mag worden waarom het zo belangrijk is. En dan even die drie woorden van die Korintiërs. Het was onmogelijk, hè, zei hij, dus onvoorstelbaar. Het was onnodig en ongewenst. En wat is daar nou tegenover te stellen? Nou, tegenover dat het onmogelijk is, dat het onvoorstelbaar is, zegt Paulus dat het wel mogelijk is. In de eerste plaats is het een daad van God. En als je, kijk, als je nou het bovennatuurlijke niet meer gelooft, dan moet je je afvragen, dat is ook iets om over na te denken. Stel je voor dat je al het bovennatuurlijke niet, dat je dat niet aan kunt aanvaarden, omdat het niet in overeenstemming is met de wetenschap. Maar kun je je zelfs afvragen of de consequentie niet is, bestaat God dan wel? Want God, dat gaat ons verstand erboven. Dus de consequentie van alle bovennatuurlijke wegverklaring is eigenlijk dat je niet meer in God gelooft. Snapt u dat? Paulus zegt, het is voorstelbaar, die lichamelijke opstanding. En dat werkt hij uit in de versen 35 tot en met 38. Ik heb dat niet gelezen, maar ik wil dat noemen. Daar probeert hij de opstanding voorstelbaar te maken door het beeld te gebruiken van een graankorrel. Een graankorrel die in de aarde gaat, die de grond ingaat. Hij gebruikt dus het zaaien van zaad. Een zaadkorrel gaat de grond in. Die zaadkorrel die verandert onherkenbaar. En toch voelt iedereen aan dat de plant die eruit voortkomt, dat die alles nog met die zaadkorrel te maken heeft. Ze lijken in de verste verte niet op elkaar, maar die zaadkorrel en die plant die eruit voortkomt, die hebben met elkaar te maken. Nou zegt Paulus, zou God dan niet in staat zijn om van een gestorven lichaam, wat in de verste verte niet lijkt op een nieuw lichaam, zou God dan niet ook van gestorven mensen, waar alleen nog bordjes van over zijn, zou hij ze dan geen nieuw lichaam kunnen geven? Helemaal vernieuwd, maar toch herkenbaar als lichaam. Kijk nou eens naar wat er in de natuur gebeurt, wil Paulus zeggen. Hij probeert het dus enigszins voorstelbaar te maken door een beeld uit de natuur te gebruiken. Maar vooral dit vasthouden, het is een daad van God. Daar staat in vers 20, Christus is opgewekt. Door God. En wat God doet, dat gaat boven ons denken en kunnen en onze mogelijkheden uit. En als je dat loslaat, dan moet je afvragen, ja, bestaat God dan dus wel? Nou, wij geloven toch dat God bestaat. Nou, dan moet je van daaruit ook in het bovennatuurlijke geloven. Het tweede, het is onnodig, zeggen die Korintiërs. Het kan zonder lichaam. Voortleven van de ziel bij God in de hemel. Maar Paulus zegt, het is wel nodig. Juist de lichamelijke opstanding helpt er ons aan te herinneren dat voor God de materie, het stoffelijke, de schepping, dat was allemaal minder waardig voor de Grieken, maar dat er dat toe doet voor God, dat ons lichaam er voor hem toe doet. Kijk, de gedachte was ook bij die Korinthiërs dat dat lichaam is maar minder waardig. Het gaat uiteindelijk om je ziel, om je denken, om je geest. En dat leidde soms tot ascetische praktijken waarin men dus je afstand nam van het lichaam. Dat kon twee kanten opgaan, dat je heel streng met je lichaam omgaat, maar het kon er ook toe leiden dat het tot tal van uitspattingen leidde. Wat maakt het uit wat je met je lichaam doet? Je kan seks hebben als man met allerlei vrouwen. Dat maakt allemaal niet uit, want daar gaat het niet om. Het stoffelijke, dat verdwijnt toch. Het gaat alleen maar om de ziel. Nee, nee, zegt Paulus. Gods schepping is geen vergissing. De schepping, het lichaam is geen krijtbordtekening. Kijk, een krijtbordtekening, daar kun je iets opschrijven, maar je kan het ook weer heel gemakkelijk uitwissen. God heeft ons met een lichaam geschapen. En hij is trouw aan wat hij gemaakt heeft. Deze aarde, de planten, de dieren. Wij mensen met ons lichaam. Met onze levensgeschiedenis. Met ons verhaal. Met alles erop en eraan. Dat is voor God ontzettend belangrijk. En Pasen zegt ons: God zal dit alles redden. Precies zoals hij Jezus redde en een nieuw lichaam gaf. Paulus wil zeggen, het kan gewoonweg niet zonder een lichaam. Trouwens, kunt u zich, als je daar eens over nadenkt, een ziel zonder een lichaam. Kun je nou zomaar zeggen dat een lichaam niet belangrijk is? Nou, ik kom het in het pastoraat wel anders tegen. Als ik iemand ontmoet waarvan het been geamputeerd is, dan heeft dat een gigantische impact op die persoon. Dan kun je niet zeggen, ja, maar het gaat om je ziel, dat is niet. Nee, dat is heel heftig voor mensen. Als mensen de gevreesde ziekte krijgen, dat is iets in het lichaam. Pijn in het lichaam. De ziel en het lichaam, dat gaat samen, dat kan niet zonder elkaar. Dus het is ook echt nodig. En dan het punt van ongewenst. Hè, wat die Korintiërs zeiden. Nou, dan zeg ik vanavond. De lichamelijke opstanding is meer dan wenselijk. Is juist zeer gewenst. En in welke zin is het dan een grote troost? Nou, dit. Dan denk ik aan mijn gemeente Renswoude waar ik dominee was. En daar werd ik geconfronteerd met een heel verdrietig verhaal. Ik was dan nog maar net predikant. En toen was er een ouderling in de kerkenraad, een oudere man. En ik moest al vrij snel binnen enkele weken daar naartoe. Want dat is toen in Woudenberg gebeurd. Toen is er een kleinkind en een vriendje verbrand in een kerken. Verbrand. Ja, en dat is heel aangrijpend. Want dat kan er dan ook toe leiden dat iemand niet meer te zien is. En dat heb ik. Dit was dan niet direct in mijn eigen gemeente. Maar ik heb het zelf ook een keer meegemaakt dat ik een uitvaart heb geleefd van iemand die je niet meer mocht zien. Dat is heel moeilijk. Voor ouders, voor familieleden. Maar dan is het een geweldige troost dat dat lichaam vernieuwd wordt. Ik denk ook aan als je een kind hebt met een beperking. Ik heb zelf een kind met een beperking. En dat brengt aan de ene kant vreugde mee, maar dat is soms ook heel erg moeilijk. Pittig, zwaar. En ik denk dat alle ouders die een kind met een beperking hebben dat wel aanvoelen. Maar de troost van de lichamelijke opstanding is dat al die lichamelijke gebrokenheid in het hiernamaals verdwenen is. En als alleen maar de ziel zal voorbestaan, ja, wat dan? En nog iets. Dat heb ik opgezocht en dat kwam ik tegen en dat geef ik door. De consequentie van het ontkennen van de lichamelijke opstanding is dat je aan de verkeerde kant van de streep staat. Daar moet je eens over nadenken. Dan sta je aan de kant van de daders. Die nooit meer met hun, daar moet je over nadenken, die nooit meer met hun slachtoffers willen geconfronteerd worden. Die nooit meer recht in de ogen willen kijken van de slachtoffers. En dan las ik dit, aan het einde van de tijden zullen we elkaar in de ogen kijken, want dingen moeten rechtgezet worden. En alleen bij een lichamelijke opstanding kunnen de daders de slachtoffers in de ogen kijken en elkaar iets uitleggen. Nou, dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik opgezocht en dat geef ik maar door. En dan zal Christus recht spreken, dingen worden rechtgezet. Dat is dan de bedoeling. En dat is dus ook een facet. Daders die dan de slachtoffers in de ogen kijken en elkaar iets uit te leggen hebben. Ja, dat kan natuurlijk niet als het om zielen gaat. Die kunnen elkaar niet aankijken. Maar vooral ook dit, dat alle lichamelijke gebrokenheid verdwenen is. Dat dit lichaam van mij, want ik begin ook een dagje ouder te worden. Dit lichaam van mij, hè, begint al vrij jong geloof ik, hè, die verouderingsverschijnselen. Nou, dat merk ik ook al in bepaalde dingen. Als ik met mijn zoon naar de sportschool ga en ik zie hoe vlot hij is. Nou, ik kan echt niet tegen hem op hoor. Dan merk ik al dat ik ook wat stijver begin te worden. Maar dat lichaam van mij wordt vernieuwd. Zonder de dag waarop niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Ik hoop dat ik een klein beetje, ik voel me daarin ook beperkt, maar ik hoop dat ik een klein beetje heb duidelijk kunnen maken dat het heel belangrijk is om te geloven in de wederopstanding van het lichaam. En dat je alleen maar christen kunt zijn als je ook dat beleidt. Het is ontregelend, het is voor veel mensen aanstootgevend, onmogelijk. Maar het is ook een hoopvol feit. En dan eindig ik met wat een kind een keer tegen een dominee zei. Kind, hè? Ik had een kinderlijk geloof. Er kwam een collega predikant op bezoek bij een gezin. En de moeder was veel te jong overleden. Daar bleef die vader achter met 3 jonge kinderen. En die predikant ging er op bezoek en een van de kinderen, een meisje van 12, was erbij. En toen haar vader naar de keuken ging om koffie te zetten, zat de dominee met het meisje van 12 jaar te praten. En op een kastje stond een foto van haar moeder. Wat een mooie foto, zei die predikant tegen dat meisje. Ja, zei dat meisje, dat is mooi hè. Maar daar heeft ze nog een bril op die foto. En als ik haar straks weer zie, dan is het een mama zonder bril. Die dominee had het eerst niet door, want hij zei, maar ze had toch altijd al een bril op? Snapt u? Zelfs die dominee vatte het niet, ze heeft geen bril meer. Als ik haar straks weer zie, dan is het een mama zonder bril. Een volledig nieuw lichaam, dan heb je ook geen bril meer nodig. Maar daar word je stil van, hè? Van zo'n kind die dat zegt. De woorden uit het mond van dit kind, heel bijzonder. Dat is de troost. Zal er dan herkenning zijn? Die vraag, ik ben te beperkt, durf ik geen antwoord op te geven. Maar er is troost van weerzien. Ik zeg het nu even mijn eigen naam. Gert-Jan Boer is Gert-Jan Boer. Met de woorden van Louis. Gert-Jan Boer is Gert-Jan Boer. En vul dan je eigen naam maar in. Maar hij is helemaal zichzelf. Je bent helemaal jezelf. Hier kunnen we niet altijd helemaal onszelf. Dan ben je echt helemaal jezelf. Zonder zonde heen. Geen smet, geen rimpeltje, geen pukkeltjes. Allemaal niks. Dat is het. Dat is Pasen. Ten voeten uit. Wat staat ons te doen, gemeente van Christus? dan val ik weer terug op John Opdijk. Geen grappen maken met God. Het geheim van Pasen, van de lichamelijke opstanding, niet wegredeneren. Maar de hoofdingang nemen, voor het eerst of opnieuw. En laat het u, jou en mij tot aanbidding, tot verwondering, tot bekering, tot een leven in hoop brengen. Want Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En u hoort eigenlijk als gemeente nu amen te zeggen. Als u instemt, niet met mijn woorden, maar met de woorden van Paulus, dan zegt u daarop amen, het zal waar en zeker zijn. En dan zegt u daarmee, ik kan geen christen zijn zonder ook de lichamelijke opstanding te geloven. Amen. We zullen nog danken en bidden. Vader in de hemel, ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Behorend niet bij het algemeen betwijfeld christelijk geloof, zoals Kuyter dat ooit verwoordde, maar horend bij het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof. Ook dit, de wederopstanding van het lichaam. Heere God, er zijn zoveel dwalingen in deze wereld en er zijn zoveel dingen ook die niet te beredeneren zijn. Maar voor Paulus is het alles of niks. Soms is het niet meer te redeneren. Kan het alleen maar verkondigd worden. En dat we die woorden mee zullen dragen. Maar nu. Het is een jubel. Maar nu Christus is opgewekt. Uit de dood. En is de eersteling geworden. Van hen die ontsnappen. Ook al kunnen we er met ons verstand niet bij. Ook al begrijpen we het niet. Ook al zitten er soms tegenstemmen in ons eigen hart. En worden we met allerlei geluiden om ons heen geconfronteerd. Op allerlei manieren. Help ons om hieraan vast te houden. Hieruit te leven. De troost daarvan te mogen ervaren. We dragen deze gemeente aan u op. We denken in het bijzonder aan mensen die gebrokenheid kennen in hun leven. Gebrokenheid in hun ziel. Gebrokenheid in hun lichaam. Ziekte. Te maken hebben met een beperking. Beperkingen. Soms ook bij een kind. Getop met het lichaam. Maar eenmaal is dat allemaal opgeheven, Heer God. En volmaakt. Een nieuw lichaam. Wat is dat bijzonder? Heere God, we bidden u voor mevrouw Timmer Gaasbeek, die vanuit het ziekenhuis naar het Oranje-Nassau-oord is verhuisd. Wil haar nabij zijn, wil haar alles geven wat nodig is, ook op die plek daar. Dat ze goede zorg mag ontvangen en dat ze mag weten dat u ook daar in die situatie, in dat huis, voor haar wilt zorgen. En dat ook zij troost mag vinden in het feit dat eenmaal alle gebrokenheid opgeheven is. Op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Heere God, wees met het werk wat hier plaats mag vinden in de gemeente. Zegent u zo al het werk ook van de dominee die hier als ambulant predikant zijn werk mag doen. Wilt u het zegenen. Wilt u zijn met ons land, ons volk. Geef toch dat er een stabiel kabinet gevormd mag worden. Er zijn zulke enorme tegenstellingen in denken, ook op politiek gebied. En het valt niet mee om samen op te trekken. Maar toch is het nodig dat ons land bestuurd wordt. Dat soms ook eigen belangen dan opzij worden gezet. En dat men mag zoeken ook naar wat bindt. En boven alles dat naar uw wil zal worden gevraagd. We bidden u voor de blijvend gespannen situatie in de Oekraïne, in het Midden-Oosten, wees met Palestijnen en Joden ontfermen, wees met uw eigen volk Israël, maak uw beloften die er liggen voor dat volk waar. Wij leggen zo al deze dingen voor u neer. Wil wat niet goed was vergeven, het goede met uw zegen achtervolgen. En hoort u ons om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is uit de oude berijming, Psalm 68, het 10e vers. Psalm 68, vers 10. En de collecten die worden nu gehouden, die zijn aan het begin van de dienst afgekondigd. Thank you. kerk, allen die met ons verbonden zijn, ontvang de zegen van God en ga zo heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.